onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 30. En daarvan de eerste drie versen. Psalm 30, de versen 1, 2 en 3.
Thank you.
Schriftlezing voor deze Goede Vrijdagavond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het heilig evangelie van Johannes. En daar van het 19e hoofdstuk nog vooraf, de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan, van de doden opgevaren ten hemel. Zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Johannes 19. Toen nam Pilatus dan Jezus en gezelde hem. En de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden: wees gegroet, gij koning der Joden, en zij gaven hem kinnebakslagen. Pilatus dan weder kwam wederom uit en zeide tot hen: zie, ik breng hem tot u lieden uit, opdat gij weten dat ik in hem geen schuld vind. En Jezus dan kwam uit en dragende de doornen kroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: zie de mens. En als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij hem, zeggende: kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. En de Joden antwoordden hem: wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven. Want hij heeft zichzelf een Gods zoon gemaakt. En toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd. En hij ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus: van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. En Pilatus dan zeide tot hem: spreek gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisen en macht heb u los te laten? En Jezus antwoordde: gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven was. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten, maar de Joden riepen, zeggende: indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. En een iegelijk die zichzelf een koning maakt, wezen wederspreekt de keizer. En als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos, in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Paaschen omtrent de zesde uur en zeiden tot de Joden: zie uw koning. Maar zij riepen: neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: zal ik uw koning kruisigen? En de overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over opdat hij gekruisigd zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. En hij dragende zijn kruis ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisigden en met hem twee anderen aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis en er was geschreven Jezus de Nazarener, de koning der Joden. En die dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. En de overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordende zeide: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. En de krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel en de rok. En de rok was nu geheel zonder naad, en van bovenaf geheel geweven. En zij zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden die zegt: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit dan hebben de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijner moeders zuster Maria Clopas, vrouw, en Maria Magdalena. En Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. En daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren nam haar de discipel in zijn huis. En hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mijn dorst. Er stond dan een vat vol edik en zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. En de Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, dewijl het de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eerste en des andere die met hem gekruisigd was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat ook, en hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden: geen been van hem zal gebroken worden. En wederom zegt een andere schrift: zij zullen zien in welke zij doorstoken hebben. En daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad het Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. En hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë omtrent 100 ponden gewicht. Zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden het in linnen doeken met de specerij, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in de plaats waar hij gekruisigd was een hof. En in een hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. En al daar dan legden zij Jezus om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt op deze dag de dood ingegaan, begraven geworden als borg voor uw kerk, opdat al de zonden van Sion mede begraven zou worden, opdat alle Sionieten mede begraven zouden worden. Heere, want dat is nou het geheim en dat is ook het hart van het evangelie. Gij zijt gestorven Er zijn wel genoeg mensen die geloven, maar er zijn er weinigen gestorven. Heere, gij mocht ons dat geheim op deze dag openbaren. En dat is geen voorwaarde om zalig te worden, maar het gaat wel door die weg. Het gaat wel door die enge poort. Het gaat wel in de weg zoals gij het in uw woord hebt voorgesteld. O lieve Heere, dat we er dan niets toe of af zouden doen. Want uw woord verklaart zichzelf. Uw Heilige Geest verklaart het woord. En dat middels mannetjes uit het stof geroepen om uw woord te prediken, Heere. En daartoe zijn we niet bekwaam in onszelf, maar onze bekwaamheid is uit u. En mag dat ook blijken, lieve Heere, want we staan hier als een onnutte dienstknecht die slechts doen moet wat hij schuldig is te doen, omdat gij hem geroepen hebt, uw woord te preken. Heere, kom nog over en verheerlijk uw naam en kracht. Als we u maar hebben, Heere, dan hebben we alles. Als gij onze God zijt, dan zijn wij de schapen uw weide. Heere, kom gij ons ook dat geheim te verklaren. De dood van Christus, die goede vrijdag. Een goede vrijdag voor de allerslechtste. Kom gij het ons in het hart toe te passen als middelaar van toepassing. Want er is zoveel bekeerd wat buiten de toepassing onbekeerd is. En dat is geen ware bekering. O Heere, uw woord separeert rond de dood van Christus. Op elke bladzij van uw woord wordt er gesepareerd tussen het ware en het valse. Maar dat het ook mag klinken als een boodschap bij u vandaan. Want het is tenslotte geen stukkenleer. Het is een levende leer, levende dogmatiek. Waar het geloof niet omheen kan en wil. Heere, dat we het mochten weten bij u vandaan. Maak het ons bekend door woord en geest. Gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk alle die met de dood in de schoenen lopen, en dat zijn we, zonder onderscheid van nature allemaal. Want de wereld is een sterfhuis, één grote begraafplaats. Maar gij zijt uit het graf verrezen, gij hebt het graf begraven, de dood gedood. O Heere, en gij zit ter rechterhand des Vaders, van waar gij komen zult om te oordelen de levende en de doden. Mochten we het dan niet in een leeg graf zoeken, want hij is hier niet. Ook niet Goede Vrijdag, waarop we de dood des Heren gedenken. Heren, dat is geoorloofd. En daar heb het geloof ook behoefte aan, om uw dood te gedenken. Gelijk ook gedacht wordt aan het heilig avondmaal. Door degene die gestorven zijn, want anders kunnen we uw dood niet gedenken. Lieve Heere, kom het alles nog te verklaren. Naar de zin en mening uw Heilige Geestes. En dat in en om Jezus wil. Amen. Geliefde, met de hulp des Heren wensen we u de dood des Heren te verklaren. Op deze Goede Vrijdagavond. En u hebt het al gehoord. De Goede Vrijdag is alleen goed voor de slechtste mensen die er bestaan. En dat zijn we van nature allemaal, maar een mens wil niet slecht wezen. Maar de Heere zegt, wie slecht is, keren zich herwaarts. Hoogmoedige gaat hij voorbij. Maar het evangelie van vrije genade, geliefde, dat is alleen voor verloren zondaren. Want Christus is gekomen op deze wereld om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hoe kom ik tot die gestalte? Nou, je leven in die staat. Daar moet je niks bij zoeken. We zijn dood in zonde en misdaden. Maar hoe word ik daar dan uit verlost, prediker? Gods volk gaat door het graf van Christus ten hemel. En het graf van Christus is de doorgang door de enge poort. En nou is er één verschil, geliefde. Paulus zegt, ik ben door de wet der wet gestorven. Maar Christus gaf de geest. Vrijwillig. Want de wet had over hem geen claim. de wet had over hem niks te zeggen, omdat hij alle gerechtigheid had vervuld. Daar hij uitgeroepen heeft, het is volbracht, tetelestai. En daarom kon hij de geest vrijwillig in de handen des vaders overgeven. Als daar staat geschreven, geliefde. Zijn laatste woorden, het is volbracht, en het hoofd buigende gaf de geest. Nou, dat is de zaligheid voor Sion. Hè? Want er is er één geweest die zijn geest gegeven heeft. Die zijn leven gegeven heeft. Hè? Tot een rantsoen voor velen. Daar heb je al de separatie. Het is niet voor allemaal. Hè?
Nee.
Want Gods volk komt die separatie al in het stuk der ellende tegemoet. Hm? Want dan leven ze in dat het voor hen niet meer kan. Want als je nou in een stuk... Als je nou dat stuk der ellende, hè, waarin de Heilige Geest de wet ter hand neemt, ter overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel, en je hebt altijd nog mogelijkheden in je zakken, dan hebt de Heilige Geest je nog nooit overtuigd. Als de Heilige Geest je gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan kom je op een dag, dan kun je nooit meer zalig worden. Dan wordt het zo afgesneden, geliefde. Dan heb je ook geen mogelijkheden meer, heb je geen gerechtigheid meer. Want als het gebod komt en de zonden worden levend, dan heb je geen bestaan meer. Ik ben gestorven. Gij zijt gestorven, zegt Paulus, tot de Colossense. En uw leven is in Christus verborgen bij God. En dat is nou het geheim, geliefde, want een mens wil wel voor een gelovige doorgaan. Hij wil wel voor een levende doorgaan. Maar dit is het criterium voor de wedergeboorte, voor de ware wedergeboorte. Ben je met Christus gestorven? Of niet? Indien, Paulus zegt, als het dan zo is, als dat zo is, dat je gestorven bent, dat die oude mens gedood is, dat die oude mens niet meer leeft. Indien gij dan met Christus gestorven zijt, zo zult gij ook met hem leven. Niet anders hoor, moet je niet omdraaien. Kan niet zonder het eerste stuk. Nee, nee. Dus die altijd die doorgang door die enge poort. Om door het lichaam van Christus aan de wet gedood te worden. Nee, want dat betekent het. Wij sterven niet solo aan de wet. Nee, nee. Volk van God. Wij zijn met Christus gestorven. Wij zijn in dat graf geweest. Voorwerpelijk aan het kruis. Maar dat voorwerpelijke sterven aan het kruis. En dat begraven worden van Christus in de hof van Arimathea. In het graf waar nooit iemand gelegd was geweest. Dat moet toegepast worden. Dat heilsfeit moet toegepast worden. Kijk, het is niet zo moeilijk te geloven. Het is niet zo moeilijk om met een historisch geloof dat allemaal te geloven. Dat allemaal gebeurd is. Maar nou moet het persoonlijk worden, geliefde. Nou moet het persoonlijk worden. U wordt verkondigd op Goede Vrijdagavond. De dood van Christus. Dan gedenken we de dood van Christus. Want hij is gestorven om onze zonde. En hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Twee zaken. Sterven en opstaan. Ja, dat is geen stervensproces. Hè? Want als een mens sterft lichamelijk. Hè, dan komt er een seconde. Dan blaast hij de laatste adem uit. En om dat punt gaat het. Om dat punt. Je kan stervende zijn en nog gestorven zijn. Hè, er zijn mensen die zijn heel het leven. Ja, eigenlijk zijn we van nature allemaal stervende. En de kenmerken komen daar ook dagelijks van openbaar. Als je jong bent misschien nog niet zoveel. Ja, als je moet maar ziek zijn. Je kent ook jonge mensen. Je kent hele leven lang met ziekte tobben. En dat betekent, geliefde, dat tekent de zondeval. Want sinds de zondeval zijn wij gaan stervende over de aarde. Maar daar gaat het niet om. Dat gaat niet om de gevolgen van de zondeval. Het gaat om die oerzonde. He, als God te willen wezen. Dus die oude mens. Toen zijn we bedorven mensen geworden. Ken je dat vatten, geliefde? Want als er in Gods woord gesproken wordt over de oude mens. Dat is de oude mens onder de wet. Dat is Gods volk niet meer. Hoeveel keren heb ik het u gepreekt en bewezen uit de schriften. Want dat is een fundamentele zaak, geliefde. Die is eigenlijk in de reformatie niet duidelijk naar voren gekomen. De rechtvaardiging van de goddeloze is daar centraal gesteld. En ook in de nadere reformatie is dat ook niet duidelijk naar voren gekomen. Want toen hebben ze de wet weer door een achterdeur naar binnen gesmokkeld. Om die te doen uit dankbaarheid. Nou, God heeft zelf die wet ter hand genomen. Daar komt geen mens aan te pas. Ik draag uw heilige wet.
die gij de sterveling zet. Het wordt wel afgedrukt, die heilige wet. Hè? Maar Christus heeft hem, hè, de Nieuwtestamentische ark, daar heeft God die wet ingelegd. Komt geen mens aan te pas, geen mens komt er aan de wet te pas. Dat betekent natuurlijk niet dat wij maar kunnen zondigen, hè, besluiten of zondigen of niet zondigen. Nou, nee. God heeft een wet gesteld. Ja. Kan niemand omheen. Christus kon er ook niet omheen. Maar hij stond niet schuldig aan de wet, want hij was zonder zonde. Hoe kon Christus dan die wet voldoen en borg voor zijn kerk zijn? Hij is tot zonde gemaakt in de toerekening. Hij is tot de grootste misdadiger gerekend. Zo zag God hem als de grootste misdadiger hier op deze wereld. En daarom moest hij sterven. Maar hij heeft het alles wel vrijwillig gedaan. Vader, ik kom om uw wil te doen, o God. Christus was geen slachtoffer. Hij werd schuldenaar. Hij werd schuldenaar in plaats van zijn volk. Maar hij kwam in de eerste plaats naar deze wereld. Hè, om alle gerechtigheid te vervullen. Om de eer des vaders te verhogen. Hè, want anders had de duivel toch kunnen zeggen. Ik heb u van uw schepping beroofd. En van alle mensenkinderen beroofd. Nee, nee, nee. Want die sterk gewapende die de hof bewaakt, hè, die moest zijn prooi loslaten. Tenminste voor degene waar Christus zijn bloed voor gestort heeft. Hij is van mij en ik zal u geven, de heidenen tot uw erfdeel. Daar heb je de kerk, dat is Gods volk. Die worden als heidenen, dan gaan ze ook inleven, dat ze pure heidenen, goddelozen zijn. Dood in zonde en misdaden. Maar ik heb u vorige keer gepreekt, geliefde, dat het niet gaat. Die oude mens die wordt niet bekeerd. Nee, die oude mens gaat nooit geloven. Een mens van nature zal nooit geloven. Dus er moeten wonderen ons gebeuren. Voordat we kunnen geloven. Die oude mens moet sterven. Dat is geen voorwaarde waaraan de mens moet voldoen. En dat is geen dogmatiek zoals velen mij verwijten. Je staat niks anders dan dogmatiek te preken, zegt. Nou, Luther zegt, dogmatiek is mijn leven. Want als je denkt, hè, dat denken velen. Hè, velen denken dat ze de leer kunnen losmaken van de Heer. Dat is een dodelijke vergissing. Want Christus zonder leer is een valse Christus. Ik kan Christus niet voorstellen zonder zijn leer. Ik kan Christus niet voorstellen zonder de betekenis van de wet. Want dan heeft Christus geen betekenis. En als je dat niet wil horen, dan moet je je opstappen en weg en vertrekken. Want ik predik u Christus en die gekruisigd. Wat wil dat zeggen en die gekruisigd? Velen nemen Christus wel in de mond. Maar onbloedig. Of ze stellen het allemaal voorwerpelijk voor en zeggen. Kijk, dat is 2000 jaar geleden gebeurd. En dat heb je alleen maar te geloven. Nou, dat is het historisch geloof. Maar daarvoor, hè, met een historisch geloof, hè, dan vind je de hemelpoort gesloten. Dus er moet wat anders gebeuren in ons leven. Weet je wat er met Gods kinderen gebeurt? Ik zal het u vertellen. Dat kunnen we lezen in de Jacobusbrief. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn als schepselen. Kunnen het lezen in de Jacobusbrief. God heeft ons, Gods volk is van boven geboren. Uit God geboren. Kijk, dat staat hier letterlijk in Jacobus. Ik zal het u nog één keer voorlezen, want anders zegt u wat zeg ik. In Jacobus 1 vers 18. Hij heeft ons naar zijn wil gebaard. Hoe? Door het woord der waarheid. Gods woord wordt wel het zaad der wedergeboorte genoemd, geliefd. En daarom wil God dat dat gepredikt wordt. He, want de dwaasheid der prediking heeft hij ingesteld. Opdat degene, he, die in hem geloven door het woord gebaard zouden worden. Ze zijn door God, uit God geboren als een kind uit zijn moederschoot voortkwam en voortkomt. Zo zijn Gods kinderen geestelijk uit God hoor. Daar moet je er geen embryotheologie van maken. Daar kom je voor eeuwig mee om. Want het gaat net als in de schepping. Hè? Adam was uit God geboren. Uit God geschapen betekent dat. Hij was eerst een lichaam. En toen de Heere op hem blies, werd hij tot een levende ziel. Nou, zo gaat het geestelijk net eender. Dat is die geestelijke geboorte uit God. Dat is die waarachtige wedergeboorte en bekering. Uit God geboren, hij heeft ons gebaard door het woord der waarheid. He? Dat is het evangelie van Christus. He? Daar gaat de wet aan vooraf. De wet maakt plaats voor het evangelie. En wat is nou de boodschap, geliefde? Nou, Pilatus heeft die boodschap, Pilatus heeft gepreekt. Zie de mens, met een hoofdletter. Zie je koning. Je moet nou niet denken dat de wereld, hè, want wat er gezegd is door Pilatus, dat moest ook gezegd worden naar de raad van God. Hè. Daarmee stelde Pilatus middelijkerwijs de Joden des doodschuldig. Want ze zullen weten wie ze doorstoken hebben. Nee, zeggen de Joden, dat mag je niet schrijven, maar dat je moet schrijven dat hij gezegd heeft. Want ze wilden niet erkennen dat Christus de Zoon van God was. Dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Ze wilden daarvan niet weten. Wij hebben niet een andere koning dan de keizer alleen. Kijk, daar heb je nou het verraad, geliefde. En tegenwoordig wordt dat ook weer algemeen, die verraderlijke geesten. Je komt ze overal tegen. Je hebt ze ten eerste bij jezelf leren kennen. Als je een kind van God mag zijn, heb je jezelf. Ja, alle discipelen zeiden, ben ik het Heere? Toen de Heere gezegd had, één van u zal mij verraden. En toen kregen ze allemaal de slag naar binnen. Want ze waren niet vervuld met gerechtigheid, met eigen gerechtigheid. Ja, dat zal ik nooit doen. Nee, wacht even. Ben ik het Heere? Dus al Gods volk leert zich als, leert dat verraderlijke vlees. En als je dat ingelag gaat leven, geliefde, dan hou je geen mogelijkheden meer over om zalig te worden. Want als je altijd nog kan zalig worden, weet je wat je dan doet, dan schuif je iets ver voor je uit. Mensen willen heel niet zalig worden. Maar als je nou in die diepte wordt gedompeld, als je nou gedoopt wordt in de dood van Christus, ja, dan gaat zo'n ziel naar verlossing uitzien. Hij hoopte niet meer op, want die moordenaar het kruis hoopte niet meer op verlossing. Nee, hij bidt ook niet meer om bekering, want dat was niet meer mogelijk. Hij had zijn medemens vermoord. Hij hing daar als een moordenaar, rechtvaardig. Hij zei, wij ontvangen straf, waardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niks onbehoorlijks gedaan. Hij onschuldig, ik schuldig, ik des doodschuldig. En zo komt Gods volk als des doodschuldig voor de rechtbank van God te staan, in hun geweten. Dan moet je niet denken dat ik die leer verzin, want dat is Gods woord. En als je Gods woord veracht, als je op een makkelijke manier wil zalig worden, kom je in de hel. Dat leert Gods woord ook. Want tegenwoordig worden ze allemaal makkelijk zalig, maar dat leert Gods woord niet hoor. Want die doorgang door de enge poort is nog steeds een enge poort. Nog steeds een enge poort. Die zal nooit breder worden als God hem gemaakt heeft. Want die poort is zo eng, daar komt geen oude mens, geen mens van nature doorheen. Nee. Want die mens, een mens van nature is een voorwaardelijk mens. Nou, er komen alleen maar onvoorwaardelijke mensen door die poort. En dat is geen voorwaarde. De zaligheid is niet gelegen om onszelf onvoorwaardelijk te maken. Nee, dat kan alleen als je gestorven bent. Een lijk is, die heb geen eisen meer, die heb geen vragen meer, die heb geen wensen meer. En die worden in geestelijke zin tot de enge poort toegelaten, er doorheen getrokken. Kun je dat ook zeggen, geliefde, ik ben gestorven? Want dat is het criterium voor de wedergeboorte. Als je niet gestorven bent, dan kun je ook niet wedergeboren zijn. Nee, dat is niet mogelijk. De Heere dood en maakt levend. Dat hoort nou altijd bij elkaar. Nou, Christus heeft zich laten doden. Nee, ik zeg het niet goed. Christus heeft zichzelf in de dood overgegeven. Want er was geen macht die Christus kon doden. Nee hoor, die spijkers aan het kruis hebben Christus niet gedood. Echt niet waar hoor. Dat wordt wel zo gezegd om het menselijk te zeggen. De Joden hebben hem aan het kruis geslagen en gedood. Ze zullen weten wie ze doorstoken hebben. Ja, maar er was toch geen macht die Christus kon doden. Want hier staat het. Hij gaf de geest over, vrijwillig over. En toen gaf hij de geest, toen gaf hij zichzelf over in de dood. Voor een volk dat nooit zalig wilde worden. Hij gaf zichzelf over vrijwillig, over in de dood, in mijn dood. Hij gaf zichzelf, hij is onder het recht Gods verloren gegaan. Om verdoemden die de hel in moeten leven, eruit op te voeren. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet er hellen nederdalen en hij doet er weder uit opkomen. Dus zalig worden, dat is niet makkelijk. Het is onmogelijk. En toch is het heel eenvoudig. Maar eenvoudig, dat noemen wij simpel. Nou, simpel is het niet. De eenvoud Gods, dat is onmogelijk voor de mens. Kijk, ik las van de week nog in de krant dat de oud-gereformeerden, die hebben een Urker student toegelaten. En toen werd er vromelijk bij gezegd, ja, we laten onze studenten, laten we diep graven in het woord. En eenvoudig, doch diep gravend. Hè? Onder de inwachting van de Heilige Geest. Dat moet je dan toch wel durven. Dan is je geweten toch wel eens een brandijzer toegeschroeid als je dat openlijk durft te zeggen. Want heel die oud-gereformeerde kerk, die is verstrikt in de embryo-leer. Dus dat betekent wedergeboren en Christus niet kennen. En daarbij hanteren ze niet de tucht op die spotboeven zoals die oud-gereformeerde boef van der Staaij. Dus tuchtloos en een valse leer. En dan nog zulke vrome woorden in de krant durven zeggen. Nou, dat is niet anders dan vloeken. Nou, dan zit je te vloeken, dominee Gerritsen. Ik heb die man eens een keer meegemaakt, maar ga maar niet om die man, want ze zijn allemaal zo vijandig als de pest. Maar als je hem hiermee confronteert, met de dood van Christus, in geestelijke zin, dan best er een adder uit al dat oud-gereformeerde spul. Dan best er een adder uit. Dat is niet alleen oud-gereformeerd, geliefde. In de hemel kun je zoeken in alle straten van de hemel, maar dan kom je geen oud-gereformeerde kerk meer tegen. Ook geen herstelde vormen. Want daar in de hemel staan geen binnenmuren. Er zijn allemaal muren in Jeruzalem gebouwd. En God heeft Jeruzalem al lang verlaten. De Heer is na zijn opstanding nooit meer in de tempel geweest. Val je dat wel eens op? Is je dat wel eens opgevallen, geliefde? De Heer is na zijn opstanding, heeft hij zich niet meer aan de wereld geopenbaard? Nee. Want hij heeft maar één kerk. En dat is de kerk met een hoofdletter. En waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar zijn de Emmausgangers achtergekomen. Twee mannetjes, twee verloren zielen. Ja, ze waren al bekeerd, ze waren al bekeerd. Ze hebben in Christus geloofd. Maar het liep zodanig af voor hun waarneming, dat ze uitriepen. Wij dachten dat deze het was. Ze zeggen niet meer, lieve Heer Jezus, want kijk, in onze dagen kan er zo valselijk geroemd worden buiten de maat. Maar ik zei dit vertellen, geliefde, Gods volk moet geregeld door die dood. Geregeld door die dood. Ik word elke dag in de dood overgegeven, zegt Paulus. Opdat het leven van Christus in mijn lichaam zal geopenbaard worden. Wat is een leven, geliefde? Een mens die wil wel zalig worden, maar niet met dat in de dood overgegeven worden. Daar is die een grote vijand van. Ik ook hoor. Je mag niet denken dat ik hem dan solliciteer. Nee. Maar God gaat met zijn kinderen die weg. Want die enge poort is eng. De poort is eng. En de weg is smal die ten leven leidt. Je moet nou echt niet denken dat die smalle weg wat breder wordt. Ja, in onze dagen maken ze de smalle weg breed en de brede weg smal. Maar geliefde, daar kom je mee in de dood uit met dat bedrog. Die smalle weg is zo smal als een scheermes. Kun je op een scheermes lopen? Heeft wel eens geprobeerd? Zou je niet lukken? Dan kan je alleen maar lopen op de benen van de Heer Jezus. Want dat schaap van zijn schouder is nooit meer van zijn schouder afgekomen. Als je dat mag zien, volk van God. Maar hier gaat het over het sterven van Christus. Hier gaat het over de begrafenis van Christus. Wat wil dat zeggen? Hij is gestorven om onze zonden. De zonden zijn in het graf van Christus begraven. Maar ze zijn daarin ook teniet gemaakt. Want die der zonde gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Ja, dat is ook een groot geheim, geliefde. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dat heeft twee betekenissen. Dan zijn niet alleen je zonden vergeven, dan heb je die vergeving niet alleen uit de mond van Christus gehoord door woord en geest. Geen buitenbijbelse openbaringen. Ik leer u de zaligheid door woord en geest. Maar dan heb je niet alleen de vrijspraak uit zijn mond horen
gehoord in de toepassing des harten. Maar er zijn ook je zonden teniet gemaakt. De zonden zijn verwoest. De zonden zijn gebroken. De zonden zijn verdelgd. De kracht der zonden. De heerschappij der zonden. En als je nou de dominees van vandaag luistert, beluistert, dan kun je na ontvangen genade, ben je net zo'n zonder als voorheen. Nou, na de inleving nog een grotere zonder. Maar ik zei dit vertellen, geliefde, al ben je niet van de heerschappij des duivels verlost, dan ben je geen kind van God, dan ben je niet gestorven, dan ben je nooit door die enge poort gegaan. En nou weet ik, nou krijgt Gods volk ook weer de slag te vinden. Hij zegt, zou ik mij niet bedriegen? Nee, Paulus zegt, gij zijt gestorven. Kijk, daarin wordt Gods volk bevestigd. In die dood van Christus. En dat is altijd de kracht van het berouw. Dat is de kracht van de heiligmaking. Want als ik opnieuw in die dood van Christus, niet op een Roomse manier. Nee, nee. Om steeds weer zalig te worden. Om steeds weer gerechtvaardigd te worden. No. Dat leert Gods woord niet. Nee. Eens gerechtvaardigd, voor altijd ineens je zonde vergeven van verleden, heden en toekomst. Nee, maar als je dat mag leren, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, dan ken Gods volk alleen maar van het offerleven, want dan komen ze nooit meer bovenuit. Boven dat bloedoffer van Christus komen ze nooit meer bovenuit. Nee. Daar zegt Petrus, die drijft dan door, doorvloeien noem je dat. Ik wil geheel gewassen worden met die voetenwassing. Nee, zegt Christus, nee. Gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb in de uur van de wedergeboorte. In de belofte des vaders, in Christus Jezus, ja en amen. Daar wordt Gods volk in bevestigd. Ze hebben het zelf uit zijn mond gehoord, die vrijspraak, die vergeving der zonden. Zoon, dochter, uw zonden zijn u vergeven. In de put van je hel bestaan. Daarbij aan het einde, dat zijn alleen maar zielen die aan het einde van de wet gekomen zijn. Want God die verspeelt zijn genade niet. God die versnippert dat bloed van Christus niet. Waar die dat toepast, daar heeft hij zelf plaats voor gemaakt. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En als je dat mag kennen, geliefde, de kracht van het bloed. Want de kracht van het bloed van Christus, die maakt ook een einde aan de heerschappij der zonden. Dus ik leer u twee dingen. Twee dingen. De vergeving der zonden door het bloed van Christus toegepast die je hebt. Maar ook de verlossing uit de heerschappij der zonden. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dat ziet niet op de vergeving der zonden, dat ziet op de vernietiging van de heerschappij der zonden. Ja, u zegt maar, als ik nou naar mijn leven kijk en naar die dagelijkse opwellingen en wat er in mijn hart leeft, ja, dat heb er niks mee te maken. Dat heb er allemaal niks mee van doen. Want Gods woord leert ten aanzien van Gods gerechtvaardigde kinderen, gij zijt gestorven. Ja, maar als het er nou niet op lijkt, dan moet u naar Gods woord lezen. Gods woord luisteren. Want of het woord ligt, of je hou je Bijbel, hè, wat je gewaar wordt, of je hou je eigen bij het geschreven woord van God. Eén van de twee. Hè? Ik had een vriend die zegt, voel de vloek het soms door mijn hart slaan. Maar toch weet ik dat God mijn God is. Kijk, daar heb je nou dat geloof, dat ware geloof. En daar begint het niet mee hoor, het begint niet met geloof. Nee, de vergeving der zonde komt niet tot stand door het geloof. Nee, het geloof komt tot stand door de vergeving der zonde. Als dat nou eens geleerd wordt, geliefde, dan zou Gods volk meer in de vrijheid lopen, meer in de vrijheid wandelen. Want tegenwoordig wordt het geloof als een oorzaak gepredikt. Hè? Als een bewegende oorzaak van de zaligheid. Maar zo is het niet, hoor. Christus is de bewegende oorzaak van de zaligheid. Zie de mens. Ziet uw koning. Maar de Joden. Nee, zijn bloed kwam over ons en over onze kinderen. Nou, dat wil Gods volk in een andere zin. In een geheel andere zin is dat ook hun gebed. Dat zijn bloed over ons en over ons gezin komen. In zaligmakende zin. Maar de Joden baden, hè, of het in wraakvorderende zin overeen kwam. En dat hebben ze geweten. Dan moet je eigenlijk boven die Joden verheffen, want zo zitten we van nature allemaal in elkaar. Wij willen niks van, we moeten niks van God hebben. Van nature En na ontvangen genade. De Heer heeft er meer belang bij als zijn volk. Hoor. Je moet echt denken, wij zijn geen godzoekers. Wie was er een godzoeker? Christus! Hij zocht de eer des vaders. Zijn spijze was om te doen de wil van zijn hemelse vader. En die spijze, geliefde, dat is de zaligheid van de kerk. Dat is de zalig. Daar at en dronk Christus van. Om te doen de willen des vaders. He, toen hij daar zat in de Jacobsbron, was hij hongerig geworden en vermoeid. En toen stuurde de Heer zijn discipelen voor wat eten. Toen kwamen ze terug en hij zegt, ik ben al verzadigd. Ik ben al verzadigd met vaderlijk, met het beeld van mijn vader. Om te doen de willen des vaders. Dat was zijn eten en zijn drinken. Is dat ook je eten en je drinken? Want de mens zal bij brood alleen niet leven, geliefde. Maar bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat. En wat is het noodzakelijk? Wat is het noodzakelijk? En Gods volk wil dat altijd weer horen. Niet dat het altijd onzeker is, maar ze willen de separerende prediking horen, opdat Gods naam verheerlijkt wordt. Als vroeger Gods volk onder een prediking zat en het ging niet over het einde van de wet, geopenbaarde woord en geest is een waardeloze preek. Waardeloze preek. Allemaal zo'n zoete lieve Gerritje preek. Nou, daar kon je Gods volk vroeger niet mee blij maken. Blijde boodschap. Hè? Ja, nou, het is een blijde boodschap voor hellingen. Ja, voor die herders in Efrata's velden. Als je daar tussen gezeten hebt, als je je eigen hebt leren kennen, hè, als zo'n vuile, vieze herder, ja, bemodderd, bevuild, geestelijk, niet alleen bemodderd, dan komen ze met Lazarus aan de poort van de rijke man, van binnen en van buiten, zijn. Nou, ik ken nooit meer zalen. Dit gaat niet meer lukken, nee. Daar de rechtvaardigen nauwelijks. Hè? Enge poort, smalle weg, nauwelijks. Bij God vandaan niet hoor. Hij heeft gedachten van vrede gehad. Over zijn volk, hoor, niet over alle mensen. Nou. Gods woord leert geen algemene verzoening, ook geen alverzoening. Nou, absoluut. Gods woord leert verkiezing en verwerping. Jacob heb ik lief gehad, Ezo gehad. Maar nou is het geheim dat degenen die zalig worden, eerst Ezo gaan inleven. Want als je Saul op bezoek krijgt, gaan de bemijnde gordijnen dicht. Want Saul had geen genade. Dan zeg je, het zal wel inbeelding of algemene werkingen, dus of zelfs nabijkomende werking. Ja? Kun je persoonlijk allemaal een God vragen? Allemaal een Godsvolk vragen. Dan zeg je, ben je er nou altijd zo zeker van? Ja, in Christus, ja. De zaligheid is geen misschientje. Maar het wordt zeker, het wordt steeds zekerder voor de waarneming des geloofs. Hè? Hoe meer Gods volk de negatieve zijde inleeft, hoe meer de klok doorslaat naar de positieve zijde. Hoe meer de wet zijn werk doet, hoe meer ze in de ruimte van het evangelie komen. Ja, als je dat geheim niet kent en je geloof staat stil, de klok staat stil, moet je eigenlijk ten eerste afvragen of je wel waar geloof hebt, want het is een levend geloof. Ik kan van mijn geloof niet leven. Nee. Het geloof is niet mijn Christus hoor. Nee. Maar het gaat wel door het geloof. En om die zaken deelachtig te worden, geliefde, dat is geen proces. Je Gods volk ontvangt het allemaal in een punt des tijds, in die uren van wedergeboorte. In die uren van die baringen uit God. Dat kind is er ineens. He? Er is niks, God schiep uit niets iets. Nou, zo is de mens geschapen uit het stof der aarde. En zo wordt ook die geestelijke mens geschapen in Christus Jezus, opdat wij zouden zijn de eerstelingen des geestes. He? Uit Christus, in en door hem, in zijn graf gelegd. Ja, je zegt, maar we zijn er toch niet bij geweest. Ja. Maar het geloof haalt de dingen nabij alsof ze erbij staan. Maar kijk, die zaken worden alleen door het geloof. Paulus die gaat er in Romeinen 6 Gods volk nader in onderwijzen. In die doop en die dood van Christus. Maar geliefde, als dat gebeurt, die doorgang door de enge poort, dan heb je niet een briefje en een dogmatiek in je handen van, zie je wel, zo gaat het. En de puzzels, de stukjes van de puzzel, die vallen nou allemaal in elkaar. Nee. Die hele puzzel wordt vernietigd. Want wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. En als het dan gaat gebeuren, weet je wat Gods volk dan uitroept? Alles liever dan dat. Alles liever dan dat.
Want die engel die doorging door de enge poort, geliefde. Nou, ik zou je dit vertellen. Dat preken ze in onze dagen niet meer. Maar als God de Heilige Geest komt af te dalen in een mensenziel. In de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij laat de wet zijn werk doen in die vier fasen die ik gepredikt heb. En die wet die komt met de bediening des doods. En de bediening der verdoemenis. Dan moet een mens, dan moet een prediker terugtreden. Want met zo'n mens kan je niet meer leven, kan je niet meer handelen, kan je niet meer spreken. Zo'n mens is voor God geplaatst. Dat wordt niet meer gepreekt omdat ze het niet meer kennen in onze dagen. Maar de Heer bekeert nog net het precies hetzelfde mensen zoals die Adam, Eva, Abraham, alle aartsvaders, noem maar op, alle Bijbelheiligen. God verandert niet in de wijze van bekering, want anders zou zijn woord veranderen, anders zou God veranderen. Ik heb zoveel horen zeggen, ja, de Heer bekeert nou op een andere manier mensen als vroeger. Nou, ik zeg, je liegt bij je barst. Ja, ik moet het wel zo zeggen van mijn kant. Je moet het heel zwart-wit zeggen in onze dagen, want er is zoveel schijn, hè? Er is zo ontzettend veel schijn als nou die Schotse predikers, hè, ten tijde van die zware, bloedige vervolgingen. Nog zo zwaar moesten separeren dat ze bij 1000 mensen die naar de prediking kwamen luisteren moesten zeggen. Die rende ik zeggen, nou ik geloof nog geen eens dat er hier 10 kinderen van God zijn. Op een schare van 1000 mensen, is dat een maat? Nee, dat is geen maat natuurlijk, want op de Pinksterdag werden er 3000 tot God bekeerd. Je moet nooit naar de maat van mensen luisteren, je moet naar de maat van Gods woord. Je moet je eigenlijk door Gods woord laten onderwijzen. En daartoe heeft God wel predikers ingesteld. Dus ik heb ook wel mensen gehoord te zeggen, ja, ik kan het niet geloven omdat het gepredikt wordt. Ik moet dat in Gods woord nog eens even nakijken. Kijk, dat is natuurlijk ook dat vrome gedoe. Ik ken dat onderhand wel, want de dwaasheid der prediking is door God zelf ingesteld. Dan moet die prediking wel zuiver zijn. Maar niet zodanig dat je die prediking overboord werpt en dat je dan zeg maar, ja, de Bereërs onderzochten ook de prediking van Paulus of het al zo was. Dat is Bijbels, dat is geoorloofd. Maar dan ga je Paulus niet overboord gooien. Dan ga je die prediking van Paulus niet overboord gooien. Nee, dan ga je dat toevallen. Dan ga je dat bijvallen. Niet Paulus bijvallen, dan ga je God in die prediking verheerlijken. Want als je de middelen gaat verachten, kan je niet zalig worden. Want God heeft ons gebonden aan de middelen, aan de prediking van het woord. Daar heb je het weer. Wij zijn uit God geboren. God heeft ons naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Door het woord der waarheid. Je kan ook zeggen door het gepredikte woord der waarheid. Want het geloof is door het gehoor, niet door natuurlijke oren. Want die oude mens die hoort niks. Die hoort alleen de klanken, de woorden, maar niet de zaken. Dan moet je voor ontvangen geestelijke oren. Geestelijke oren. Om te horen wat de geest tot de gemeente zegt. Dus twee dingen. Vergeving der zonde. Hij is gestorven om onze zonde, opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Maar we blijven. We leggen nou de nadruk op het gestorven zijn. Indien gij met Christus gestorven zijt, heb gij vergeving der zonde. Dat is niet eens een conclusie. Zoals dominee Simon spreekt dat als een conclusie. Als je in Christus gelooft, dan predik ik u dat uw zonden vergeven zijn. Dat is een goddeloze prediking. Want het begint met de vergeving der zonde. Niet met het geloof. Ik predik u vergeving der zonde. In het bloed van Christus. Dat is de bewegende oorzaak van het geloof. En er komen die woorden uit Gods mond toegepast in je hart. Dan is hetgeen wat Christus tot die Bijbelheilig, tot de Samaritaanse vrouw, of tot die blindgeborene, of tot noem maar op. Dat wordt dan persoonlijk die stemmen des zoons van God die in je hart weer klinkt tot rechtvaardigmaking, tot wedergeboorte, tot geloof. De zoon, het woord is de bewegende oorzaak in de toepassing des harten voor de vergeving der zonden, voor die vrijspraak van schuld en straf. Want er staat Gods volk voor die rechtbank als een gevonniste, als een ter dood veroordeelde. Want anders heeft heel die goede vrijdag voor u geen betekenis. Dan kun je dat wel allemaal aanhoren en dan zeg je, nou, ik wil die blijde boodschap nog wel een keer horen. Maar de Goede Vrijdag is alleen goed voor de slechtste. Ik heb vorige keer gezegd, over de dood van Christus mag geen rouw bedreven worden. Er stond er wel een stelletje te vrouwen te wenen. Ze zegt, de Heer Jezus, bereid is zich om en zegt, dochters van Jeruzalem, weent niet over mij hoor. Maar weent over uzelf. Maar Gods volk zal daar niet triomfantelijk over spreken, over de dood van Christus. Nee, dus als, hè, waarover gij u nu schaamt, zegt Paulus in Romeinen 6. Hè, over die zonde die gij eertijds hebt bedreven. Over die zonde staat waarin gij verkeerd hebt. Waarover gij u nu niet hebt geschaamd, nu schaamt. Dus Gods woord, Gods volk is een schamend, doorlopend, schamend. Het rood slaat hun naar de kaken als ze horen over de dood van Christus. Want hij is gestorven om onze zonde. Heb je daar het gewicht wel eens van gevoeld, geliefde? Kijk, je wil natuurlijk wel evangelie horen, maar dit is het evangelie. Dit is het evangelie van Christus, gestorven om onze zonde. Zijt gij gestorven? Zijt gij met hem gestorven? Ben je in het graf van Christus geweest? Ja, dat kan Gods volk alleen, hè. Achteraf, hè, kunnen ze, gaan ze dat zien, hè. Waardoor ze heen zijn gegaan door die enge poort, door Christus getrokken, door die dood van Christus, hè, met hem opgestaan. Nou, als het gebeurt, hè, want als je in het einde van de wet gekomen bent en Christus wordt je geopenbaard door woord en geest, ja, dat is geen misschientje natuurlijk, hè. Dat hoef je niet achteraf te verstaan. Dat God de belief zijn zoon in mij te openbaren. Nou, dan weet je dat hij geopenbaard is. Dan weet je dat je zonden vergeven zijn. Dat hoef je niet achteraf, maar hè, om die zaken die je dan beleeft, om die zaak moet ik zeggen, want het is maar één zaak, om die zaak die je dan hebt mogen ontvangen en mogen aannemen door het geloof. Hè, het is je geschonken bij de Vader vandaan. Deze zoon, deze koning, is van Israëls God gegeven en daarom neemt Gods volk hem aan. Ze kan niet anders, want als hij Gods zoon, hè, door God gegeven wordt, dan kan je niet meer weigeren. Het is irresistible grace. En dan heeft het, en dan krijg je ook, ik heb in het leger gezeten en daar werd er veel gesproken over legerleuzen van de army. Hè. It doesn't matter if a man dies, as long as he dies for freedom. Dat was nou een echte leus voor het leger. Het doet niet de zaken of een soldaat sterft, als die maar sterft voor de vrijheid, als die maar sterft voor het doel, hè, waarvoor die vecht. Nou, zo is het ook in het geestelijke, geliefde. Hè? Maar Gods volk is gestorven. Gods volk is gestorven. Dat is niet een straf, dat is een weldaad. Want de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dus dat is het criterium, geliefde. Dat is de toetssteen waar hij... Dan zeg je, hoe kan ik het weten of ik gestorven ben? Dan heb je vergeving der zonde uit zijn mond vernomen. Dan heb je vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Hoe weet ik dat? Nou, daar ben je bij hoor. De Heer doodt met DT en hij maakt levend. Hij doet er helle nederdalen. Dat is allemaal, hè, dat is niet zeg maar een onbewust gebeuren. Dat is ook geen voorwerpelijke tekst. Het zijn geen voorwerpelijke woorden. Hè, dat doet de Heer zijn volk ondergaan. Maar de grondslag is de dood van Christus. En toen hij stierf... ben ik gestorven. Dat mag hij achteraf pas zeggen. Dat kan je niet van tevoren zeggen. Nee, dat kan je alleen zeggen als hij daadwerkelijk met Christus gestorven bent. Als hij daadwerkelijk door het lichaam van Christus. Hè, hij is onder de wet gekomen. Opdat degenen die onder de wet waren door hem verlost zouden worden. En opdat ze de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. Dus wij worden ook gedood. Hè, dat woordje ook, let erop. Wij worden ook gedood. Der wet gedood door het lichaam van Christus. U zegt dat is allemaal, ja, dat zweef me allemaal als dogmatiek. Nee, dat hoort tot de kennis des geloofs. Als ik daarvan niet wil weten, kijk, die dominee Hegger, hij is al overleden, maar die dominee Hegger die wilde Christus ook losmaken van zijn leer. Nou, je ziet er de vruchten van in onze dagen. Hè? Dominee Simons doet precies hetzelfde. Ze willen allemaal Christus loslaten, losmaken van zijn leer. Eén in de levende Christus, heeft hij zo'n boekje over geschreven. Het is allemaal leugen en bedrog. Leugen en bedrog. Want als je Christus, als je de leer gaat losmaken, de leer is niet zeg maar een stuk leer. Dat is een levende, Gods woord levende die waarheid. En ze drukken die leer, ze drukken Gods woord aan hun hart. Daar leven ze uit. Uw woord is mij een lamp voor de voet en een licht op een pad. Het vlees geworden woord. Het is geen dogma. Het is geen dode dogma.
Dat is een levende werkelijkheid. Gods woord wordt in de waarheid geworteld. Nou, waar leeft een plant van? Als een plant geen wortels heeft, nou, dan gaat hij onmiddellijk dood. Als Gods volk geen wortels heeft, ze zijn geworteld in de wortel Davids. Uit hem betrekken we sappen. Die levensboom die bedient ook die takken. Mooie levende takken. Die rank, die wijnstok. Ik ben de ware wijnstok. En gij zij de ranken. Ze worden bediend uit die ware wijnstok. Maar dan moet je wel ingeënt zijn in die ware wijnstok. Dan moet je wel afgesneden zijn van die oude dode boom, Adam. U zegt, maar hoe kan ik daartoe geraken? Dat is niet op te lossen door een menselijke beweging. Je kunt 1000 keer naar de kerk gaan. Je kunt heel je leven in een kerkbank versleten hebben. Je kunt al die keren dat er avondmaal keer in het avondmaal geweest zijn. Maar dat red je niet van de eeuwige dood. Nee. Tenminste, als je dat volwaardelijk, als je denkt dat je hem daarmee de zaligheid kan verdienen of bewijzen. Want er zijn zoveel mensen die hun geloof moeten bewijzen. Nou, dan is het al geen geloof meer. Of er zijn mensen die zijn bang dat ze het geloof worden ontnomen door een separerende prediking. Nou, als ik je het geloof kan ontnemen, heb je nog geloofd. Heb je nog maar gehad. Want wat God geeft, dat is door geen duivel weg te nemen. Dat is door geen hel te verwoesten. Kijk, weer die twee zaken. De twee zaken, vergeving der zonde en vernietiging van de heerschappij der zonde. Gods volk, ja, ze worden substantieel niet anders. Dat blijven diezelfde mensen. Hè? Dat blijven diezelfde mensen. Maar, één ding. Hè? De vergeving der zonde, rechtvaardigmaking. Het is eigenlijk rechtvaardig verklaring, maar er wordt wel gezegd, ja, Gods volk wordt niet rechtvaardig, ze worden rechtvaardig verklaard. In de toerekening is dat waar, maar ze worden ook rechtvaardig aangemerkt in Christus, de rechtvaardige. Jazeker, als dat niet meer waar is, gemeente, dan is Gods woord niet waar. Gods volk is ook rechtvaardig, zo ziet God zijn volk, in een ander. Jazeker, niet in zichzelf, in een ander. Maar ze zijn absoluut recht. Ze worden niet alleen rechtvaardig verklaard. Ze blijven ook niet dezelfde. Ze worden wedergeboren tot een levende hoop. En dan komt er, de vernietiging van de heerschappij der zonde. Geschiet ook door de kracht van het bloed van Christus. Christus die zegt niet alleen, uw zonden zijn u vergeven. Maar gij zijt ook verlost. Sta op, neem uw werken op en wandel. Daar heb je dat geestelijke, daar heb je die geestelijke verlossing van die heerschappij van de zonde en de dood. Christus zegt niet alleen tegen die man, uw zonden zijn u vergeven. Nee, sta op, wandel van nu af aan in de vrijheid van Christus. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade. Ja, dan hebben ze hun wens verkregen, dan huppelen ze van zielenvreugd. Niet waar? Als ik ben vrijgemaakt van die boeien van de Satan. Je hebt altijd vastgezet, je hebt altijd heel je leven gevangen gezeten. En in dat stuk der ellende kom je erachter dat je gevangen zit. Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Daar worden ze van bevrijd. Indien dan, kijk, daar heb je die vrijmaking. De vergeving heb je uit zijn mond gehoord. En daar heb je die vrijmaking, die volgt er onmiddellijk op. Indien dan de zoon u zal hebben vrijgemaakt, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Is dat dogma? Dat is evangelieprediking. Dat is zuivere evangelieprediking. Niet omdat ik u die predik, maar omdat Gods woord ons dat predikt. Ik predik u Gods woord. En Gods woord predikt ons. Goed opletten. En zijn hoofd buigende gaf de geest. Hij boog zijn hoofd niet voor mensen. Hij boog zijn hoofd voor de Vader. En hij gaf zijn geest en zijn ziel over aan de Vader. Want het was alles volbracht. En de Vader keurde het goed. Hoe weten wij nou of de dood van Christus een eeuwige wedij aan onze zaligheid geeft? Hoe weten we dat nou? Het graf kon hem niet houden. Door zijn dood heeft Christus het graf begraven. En dat is het graf van ons bestaan. Dat is het graf van onze zonde. En dat graf, geliefde, daar kan Gods volk niet overheen. Hoor. Dan moet je echt niet denken dat ze daar nog een beetje geloof bij halen en dat ze daar dan overheen klauteren. Nee, die zonden moeten worden weggenomen.
Als de zonden je worden vergeven, worden ze weggenomen. Want God ziet geen zonde meer in zijn Jacob, geen overtreding meer in zijn Israël. Hoe is dat toch alles mogelijk? Zonder bloedstorting geen vergeving. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Hier wordt dat bloed gestort, hier is dat bloed gestort, maar het wordt ook gestort in de toepassing des harten. Dat is nieuw, opnieuw gestort. Nee, absoluut niet. Door het woord der waarheid wordt hun verkondigd in de dood van je Adams bestaan. Ik zeide in uw bloeden leef, ik zeide in uw bloeden leef. Nou, daar heb je de wedergeboorte. Daar kan al Gods volk van vertellen. Daar kan al Gods volk verhalen. Al was het stotterend. Nou, zo stotterend zal dat niet klinken, geliefde. Want als je van die boeien bent vrijgemaakt, dan huppelen ze van zielenvreugd daar ze een wens hebben verkregen. En dan wordt... In mijn leven was het te groot om dat te geloven. Het was voor die discipel ook te groot, zeggen ze. Nou, hè? Jongen, dat is toch ongelooflijk. Ja, dat is ook ongelooflijk. God doet alleen maar ongelofelijke dingen. Want de zaligheid verkrijgen in de hel van je bestaan. Dat is ongelooflijk, mensen. Dat zal toch nooit in een boek beschreven. Dat de grootste misdadiger wordt vrijgesproken. Omdat een ander zijn bloed voor hem geeft. Opdat een ander zijn leven voor hem geeft. Dat is de grootste liefde die bestaat. Christus heeft zichzelf in de dood overgegeven. Om de doden op te wekken uit hun zondegraf. Want de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Ja, zo dan mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Opdat gij zoudt worden eens andere. Namelijk, desgene die van de doden opgewekt is. Ja, u zegt, het is nou Goede Vrijdag, ik kan dat nooit losmaken. Goede Vrijdag kan je nooit losmaken van zijn opstanding. Want Christus is niet in het graf gebleven. Ja, maar we willen wel eens een teken zien, zeiden de Farizeeërs. Toen zegt de Heer, u zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. 3 dagen en 3 nachten in de buik van een vis. Zoals Christus 3 dagen en 3 nachten gelegen heeft in het harde aarde. Ja, 3 dagen. Ja, dan kunnen ze zeggen, ja, het waren geen 3 dagen. Ja, blijf maar aan het rekenen tot hij in de hel valt. Je moet bij Gods woord blijven. Al waren, hè. Dat is ook net met de schepping. Ja, er kunnen ook perioden geweest zijn van duizenden jaren. Ja, de duivel gelooft dat ook nog niet eens. Dat zijn allemaal duivelse wolven in schaapsklederen die dat beweren en die dat leren. Ook die, hè, zoals ik u pas heb geopenbaard, hè, dat zelfs de SGP van Dijk, hè, die leert dat God al het kwaad in de paradijs had geschapen. Nou, je bent echt uit de duivel geboren. En je zal ermee verloren gaan als je dat gelooft. Want God sprak en het zie, het was zeer goed, het was zeer heilig, zondeloos betekent dat. Als je Gods woord vervalst, geliefde, kijk, ik heb ook wat vermeld van die tegenwoordige houding van die dominees. Het lijkt allemaal heel godzalig, hè, dat zwijgen. Maar het is de grootste vijandschap. Het is de grootste vijandschap. Ze willen niks meer onderzoeken. En dan hoeven ze er ook niet tegen te getuigen. Alle homo's, hè, alle refo-homo's zijn er nou ineens allemaal celibatair. Ineens, want ja, stel je voor als er één de praxis bedrijft, dan moeten ze onder de tucht zitten. Nee, ze worden allemaal celibatair verklaard. En als ze het al zeggen, dan zijn ze het al, dan nemen ze dat aan. En als hij zegt van, ja, maar die of die kan niet bekeerd zijn, want die leeft in de zonde, dan mag je ineens niet oordelen. Maar daar kunnen ze wel over oordelen, dat een homo zegt, ik ben celibatair, dat wordt aanstonds aangenomen. Het is alleen maar eigen behoud, ja, want dan hoeven ze hem niet onder censuur te zetten. Zie je nou hoe verrot dat in elkaar zit in onze dagen? En dat is altijd zo geweest, geliefde. Want je moet in de kerken niet meer wezen. Nee hoor. Je moet lid zijn van die één heilige algemene christelijke kerk. Dan zijn je zonden vergeven, dat hoef ik je niet te verkondigen. Want dan geloof je dat je zonden vergeven zijn. Wat is het ware geloof? Dat ik geloof dat om Christus wil al mijn zonden vergeven zijn. Dat heeft die catechismus heel goed. Dat hebben ze heel goed gezegd. Dan geloof je niet naar de mate des geloofs dat je zonden vergeven zijn. Nee, dan geloof je volkomen dat je zonden vergeven. Ook het minste ware geloof. Ja, het zwakste geloof gelooft dat zijn zonden vergeven zijn van verleden, heden en toekomst. Als dat niet meer waar is, geliefde, dan zal leert Gods woord dat. Hè, zonder bloedstorting geen vergeving, ze hebben de toepassing daarvan ondervonden. Hè,
U zegt maar, ik ben zoveel keer in de baren. Zoveel keer over. Nou, dan word je alleen. De duivel is een domme duivel. Want als de duivel erop afkomt en die probeer je allerlei leugens in te blazen. Hè, dat Christus niet voor je gestorven is en dat je dat je eigen maar ingebeeld hebt. En dat het allemaal maar een verzinsel geweest is. Hè. Daarmee komt Gods volk steeds vaster op die rots te staan. Dus de duivel is ook een domme duivel. Hij drijft ze toch altijd weer naar Christus uit. Hè? Ja, dat doet die duivel niet. Die zou er wel een wig tussen willen staan. Tussen Christus en zijn volk. Ja, dat lukt hem in de eeuwigheid niet meer. Want die duivel is ook overwonnen. Zijn kracht is hem al benomen toen hij uit de hemel werd gegooid. Om het zo maar eens te zeggen. Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen.
Ja.
En toen kroop hij in de gedaante van een slang. Maar God heeft dat niet geschapen. God heeft geen gevallen engel geschapen.
Nee,
dat doen ze zelf. Een gevallen engel, ja, die is voor eeuwig verdoemd omdat God hem goed geschapen heeft. En een gevallen mens, zonder waarachtige wedergeboorte en bekering, ja, gaat ook voor eeuwig verloren omdat God ons goed en in zijn beeld geschapen heeft. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Er was geen zonde in het paradijs door God geschapen. Absoluut niet. Volgens Van Dijk is die Leviathus een grote zeedraak. Die was al door God geschapen. Toen was die al kwaad. En toen was die al een verslindend monster. Dat zijn allemaal godslasteringen. En wat God herschept. Dus wat God geschapen heeft. Ziet, het was zeer goed. En wat God herschept. Dat is in Christus. Blijft het eeuwig goed.
Ja.
Daarom heet het ook Goede Vrijdag. Want die vrijdag is goddelijk goed. Voor de slechtste van alle slechtste. Ik ben met Christus gestorven. En als je met hem gestorven bent, dan zou je ook met hem leven gedurende. Maar dat is het, je hoort wel veel mensen die zeggen, ja, ik geloof. Nou, dat is een mooi woord, maar ben je ook gestorven? He? Ben je ook gerechtvaardigd van de zonde? He? Want indien, Paulus zegt, dit is het criterium, dat woordje indien, dat is de toetssteen. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij ook dat wij met hem zullen leven. Wetende, dat heeft een oorzaak, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, hè? De dood heerst niet meer over hem, daarom moest hij begraven worden, want door zijn opstanding heeft hij een eeuwige wedijen zijn verdiensten gegeven, heeft hij bewezen God te zijn, Gods zoon te zijn, heeft hij bewezen over de dood te heersen, de dood gedood, het graf begraven, dat is de zaligheid voor Sion, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven, ook Gods volk. En dat hij leeft, dat leeft hij God. Alzo ook gij lieden. Houd het daarvoor. Dat gij wel der zonde dood zijt, al lijkt het er niet op. Dan heb ik het over Gods verzoende volken. Denk er goed over. Ik preek hier geen misschientjes en ik preek ook geen bekering voor de oude mens. Geen zaligheid voor de oude mens. Want er is voor het vlees geen zaligheid. Het vlees zal het koninkrijk Gods niet beërven. Daarom moet dit sterfelijke onsterfelijkheid uitdoen. Dit verderfelijke moet onverderfelijkheid uitdoen. Het zijn allemaal geheimenissen, geliefde. En de prediking, dat is maar niet zo'n zoetsappig verhaaltje. Ja, dat is geen evangelie naar de mens, dat aansluit op je vrome vlees. Nee, nee. De dood van Christus legt alles in het graf. Legt heel de wereld. Heel de wereld ligt ten dode. En heel de wereld, de vrome wereld, de goddeloze wereld, worden ten vuren bewaard. Die hebben geen macht, die hebben geen kracht. Al lijkt het erop, hè. Want ja, al die aanslagen die nu gepleegd worden, hè, dat is allemaal een duivelswerk. De ijs is een creatie van de CIA. Het wordt allemaal in het RT, maar die spelen dat vuile spel mee. Hè. Die inside jobs, hè, is een beetje, nou, Gods volk heeft daar geen twijfel meer over. Want die weet, hè, die weten die duivelse krachten en machten, hè, die er ook in onze dagen een gelding doen. Dat weten ze. Dat hebben ze in hun eigen leven geleerd. En wat ze hier hebben geleerd, daarbuiten is het niks beter. Nee, heel de wereld ligt voor God verdoemelijk. Dan heb je geen verwachting meer van deze wereld. Van geen overheid meer. Hoewel je de overheid gehoorzaam moet zijn. Hè, zover het Gods wil niet overtreedt. Want we moeten altijd goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Hè. Maar daar gaat het nou allemaal niet over, geliefde. Christus is ook hoofd van de overheden. Hij staat boven alles. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Ook in zijn graf.
Ja, u zegt, dat was toch een dode Christus? Ja. Maar zijn ziel, nou komen we weer terug. Hè? Nou, zijn ziel had hij overgegeven in de handen des vaders. Een ziel is onsterfelijk.
En toen Christus opstond, hij is echt gestorven. Want hij heeft 3 dagen in het graf gelegen. Was in doeken gebonden. Hè? Hij heeft 3 dagen in het graf, hij is echt gestorven. En dat komt hier ook openbaar. Doordat die krijgsknecht, hè, dat dode lichaam. Want van die andere twee, van die twee moordenaars werden de benen gebroken. Maar van Christus niet, omdat hij alreeds gestorven was. Hè, toen doorstak die krijgsknecht, die soldaat, de zijde van Christus met een speer. En er kwam bloed, overmengd bloed en water uit. En dat was een bewijs dat hij echt gestorven was. Want dat water komt, hè, als bij een overledene, verzamelt zich dat water bij het hart. En als je dan, zoals die soldaat in de zijdes, komt dat water, dat hartenwater eruit lopen. Dus Christus heeft zijn hart leeg laten lopen. Om zondaren die nou heel ontledig zijn, te vervullen met zijn gerechtigheid. Vat je dat nou, geliefde? Ik heb u wel eens gepreekt wat de betekenis is van het bloed en water. Het bloed tot rechtvaardigmaking. Tot vergeving van alle zonden. En het water tot wedergeboorte. Rechtvaardigmaking, wedergeboorte. Dat is geen dogmatiek hoor. Dan moet je niet zeggen van nou ja, dat hoef ik allemaal te weten als ik maar in Christus geloof. Kijk, dat is de theologie van de duivel. Want het ware geloof wil dat weten. Het ware geloof wil weten. Hetgeen ze in Christus hebben ontvangen. Er is een opwas in de kennis van Christus. En het ware geloof ook de liefde zoekt te kennen. Ja daar. De liefde zoekt gemeenschap. En in die gemeenschap worden de zaken geleerd. Zoals ze zijn, zoals ze ontvangen zijn. Gij zijt niet wordt. Gij zijt gestorven. En uw leven is in Christus verborgen bij God. Ja, daar heb je de ik zal zijn die ik zijn zal. Hè? Ja, zo ook gij lieden in God. Hè? Gods volk, uit God geboren. Maar ze keren weder tot God. Door de inwoning van de Heilige Geest, geliefde. Door de kracht van het bloed van Christus heeft de zonde over ons geen macht meer. En als toen Simpson bij de Lille lag, nou ja, dan zou je toch zeggen, dat vloekte toch mee. Ja. Een mens ziet maar aan wat voor ogen is. Ja, als je ga je naar de zonde bagatelliseren, ik ga de zonde niet bagatelliseren, want er kan geen één kind van God kan dat. De zonde bagatelliseren, dat is ook een onnatuurlijke zonde. Dat kan Gods volk niet. Ze kunnen de zonde niet verkleinen. Nee, nee. Want daar was het bloed van Christus voor nodig. Daarvoor heeft hij zijn leven in de dood overgegeven. Daarvoor heeft hij zich laten begraven. Dan ga je niet klein over de zonde spreken. Nee, nee. Maar je gaat wel groot van Christus spreken. Je gaat de zonde niet kleineren. Maar ik zal u dit vertellen, geliefde. Simpson bij de Lila. Die was net zo rechtvaardig als de apostel Johannes op Patmos. Ja, u zegt maar. Ja. Want de zonden van Simpson waren ook vergeven van verleden, heden en toekomst. Ja, maar Simpson leefde in de zonde, dat is een leugen. Geen één kind van God leeft in de zonde. Ja, maar u zegt dat krijg ik toch niet klein. Nee, dat is ook niet klein te krijgen. Het verstand krijgt dat nooit onder de knie. En Gods volk krijgt het ook nooit onder de knie. Want die leven uit het wonder. Als je nou je hart moet open doen voor God. Hoeveel mannen hebt u gehad? Hoeveel vrouwen hebt u gehad? Vrouwen of mannen? En hoeveel mannen heb jij gehad, vrouw? Nou, dan slaat het schaamrood. Hè? Dan zeg je, heren, ik ben nog erger dan Simpson. Niet waar? Ik ben geheel vleeselijk verkocht onder de zon. Leef Gods volk erin? Nou. Nou, absoluut niet. Nee, dan leefde Simpson ook niet in hem. Hoewel die, hè? Hij is wel vaderlijk gekastijd. Hè? Want Gods volk valt ook niet goedkoop in de zonde. He, ze zondigen niet goedkoop, zei Gods volk vroeger. Nou, dat is ook waar. Dat is ook waar. Maar God straft maar 1 keer. Hij heeft de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen. He, want anders had Simpson voor eeuwig verloren moeten gaan. Wat denk je? Al had hij dat maar, al had hij alleen maar dat gedaan, die gang naar de Lila. He, maar door 1 gebod te overtreden, nou zal ik het nog eens strakker spannen. 1 zondige gedachte rekent God net zo zwaar aan als die zondige Simpson. Staat schuldig aan de ganse wet. Daar ben je ook een overspeler. Al had je 1 gedachte gehad van dat mes achter die etalage. Dat zou ik wel willen. Dat begeer je. 1 zondige gedachte. Dan ben je een overtreder. Ben je een moordenaar. Ja, ben je een godslasteraar. Noem maar op. Alle geboden van de wet sta je schuldig aan. staan 10 vloeken op, staan 10 oordelen op. De eeuwige dood, de tijdelijke dood, de eeuwige dood, de geestelijke dood. Er komt geen mens onderuit, dus er is geen verheffing mogelijk. Nee, ook niet boven de wereld. Nee, nee. Gods kind zal niet zich boven de wereld verheffen. Gij geheel anders, dat is een andere zaak. Ze kunnen niet meer in de wereld leven, ze kunnen niet meer met de wereld meedansen. Hè? De dominees die kunnen natuurlijk God naar de ogen kijken en Belial naar de ogen kijken. Maar zo werkt het echt niet. Hoor. Als hij Belial naar de ogen kijkt, dan zwijg je hè, over de zonde in een ander. Dan dien je de Belial. Want dit gaat over publieke zonde, dat begrijp je wel. Hè? Want als een broeder tegen u zondigt, ga hè, heen, leert het woord en bestraf hem tussen. Nee, hè, wat we op de website publiceren, dat zijn publieke ongerechtigheden. En daar ben ik de grootste van. Maar kent u dat ook zeggen, geliefde? Ik ben gestorven. De zonde heeft over mij geen heerschappij meer. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoren Gods? Dus Paulus ging zijn boekje naar buiten toen die Petrus... Nee, Paulus ging niet zijn boekje naar buiten. Want dat is nou... Als een onnutte dienstknecht verdraag je de zonde in jezelf niet meer. En de zonde in een ander niet meer. Hoewel je één klomp zonde bent. Maar dan gaat het over de wandel naar het evangelie. Dat is de toets. Hè? De toets is indien dan wij met hem gestorven zijn, dat komt openbaar in je wandel. Want het vallen in de zonde, dat bepaalt de wandel niet van Gods volk. Want als je ergens in valt, dat is niet je leven, nietwaar? Simpson was in de zonde gevallen met Delila. Maar dat was niet zijn leven, want zijn leven was Christus. Zijn leven was het om het op te nemen voor de ere Gods. Want anders had hij tegen die Filistijnen wel gezegd, laten we het op een akkoordje gooien. Als jullie me $10.000 geven, dan zal ik niet die ezelskinderbak jullie aan gruzelementen slaan. Laten we het op een akkoordje gooien. Dat had Simpson gezegd als hij met de ere Gods niet vervuld was geweest. Maar dat was zijn leven. De ere Gods was zijn leven. Met een ezelskinderbak heb ik 1000 van geslagen. Dat is geen eigen roem, mens houdt er toch over stil. Ramat Lehi. Ja, je moet die geschiedenis maar eens onderzoeken. Maar dan moet je eerst die negatieve Simpson inleven. Want anders weet je er niks van. Gods volk weet er allemaal van. Die weet ervan, van die stomdronken Noach in die tent. Weet je, niet alleen voor. Na ontvangen genade. Ik geheel vleeselijk, verkocht onder de zonde. De wet kijkt naar de gedachte op de bodem van je hart. Want anders ben je een geestelijk mens. Al die dominees zijn hooggeestelijke mensen. Hè? Godzaligheid. Hè? Al dat zwijgen ten aanzien van de zonde. Van die homo-sodomitische kerkelijke sodomie. Dat noemen ze godzaligheid. Lees die brieven van Kortmaat. Dat noemen ze allemaal godzaligheid. Hè? Onder de inwachting van de Heilige Geest durven ze ook nog te zeggen. Spotboel. Nee, nee. Je wordt geen vroom ventje hoor in de naontvangen genade. Hè? Je wordt geen vrome mevrouw. Nee, nee. Gods volk wenst wel zonder te leven. Daarom kijkt ze uit naar die dag. Als ze eeuwig bij hem zouden mogen lezen. Dan zien ze zijn aangezicht geprezen. Maar ze zijn de zonde te boven in en door Christus. De heerschappij van de zonde is vernietigd. Dat is toch de enige troost. Hè? Dat ik het eigendom ben van de Heer Jezus. En dat hij mij verlost heeft uit de heerschappij des duivels. Dat betekent uit de heerschappij der zonde. En als je verlost bent van de heerschappij der zonde, door de Zoon, de vrijmaking des Zoons, dan ben je gerechtvaardigd van de zonde. He, dus dat betekent dat de zonde over je geen macht meer heeft. He, dat ziet niet op de vergeving der zonde, dat is eerst. Zoon, dochter, uw zonden zijn u vergeven. Bleef het daarbij? Nee, sta op, neem uw berk op en wandel. Daar heb je de geestelijke vrijheid in Christus. Want indien de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Dat is een bestreden vrijheid. Dat altijd bevochten. Wordt altijd bevochten. Die dood van Christus wordt belachelijk gemaakt door complottheorieën. Want de Joden zeggen ze, ja, toen die soldaten waren weggevlucht. Ja, zeg. Maar nou moet je dit verspreiden. En de discipelen hebben zijn lichaam uit het graf gestolen. Oh ja. Nou, dat geloven die Joden tot op de huidige dag. En als je niet in Christus gelooft met een waar geloof, geloof je dat ook. Ziet u? Dat zijn de complottheorieën van het reformatie.
Want dan wordt het evangelie goedkoop, een goedkoop evangelie. Hè? Dan zeggen ze, ja, dan spreken ze over het bloed van Christus en over de vergeving der zonden en over de rechtvaardigmaking. En dan ga je die mensen onderzoeken. Want dit is de vrucht van de ware wedergeboorte, dat is altijd blijvend. Dan keer je nooit als een zeug tot je uitbraaksel weder. Als een hond, nooit. Het lijkt er misschien wel eens op, hè? Zoals bij Simpson. Het leek erop dat hij teruggekeerd was naar zijn hond. Nee, dat klopt niet, want hij was van de baarmoeder, hij was die wedergeboren. Dus Simpson kon wat dat betreft nooit meer terugkeren. Maar het lijkt er wel eens op in het leven van de kerk. Je zou toch zeggen, die Lot en die Spelonk, dan denk je van, nou ja, dat kind er nooit wederom geboren zijn. Oh, ik begrijp al dat u van de wedergeboorte een heel duivels beeld hebt. Dat is zo'n houten wedergeboorte, die kun je in stukken breken, hè? Die kun je in elkaar lijmen, die kun je in stukken breken. Hè? Maar de goddelijke wedergeboorte, als je uit God geboren bent, hè? Door het woord der waarheid, dat is nooit meer te breken, door geen 10.000 hellen, is dat nooit meer te vernietigen. Daarom is de duivel zo vergramd op een echt kind van God. Kijk, die van de Vlies, die werd natuurlijk door heel de kamer werd die gefeliciteerd, hè, toen hij de kamer verliet. Hè. Maar ik zou je zeggen, als hij een echt kind van God geweest was, had je uitgevloekt geworden. Hè, uitgescholden geworden. Wees u, zal de mensen goed van u spreken. Gods volk is altijd een gelasterd, een belasterd volk. Dat is niet erg. Want er zijn de medailles uit het kabinet van Christus. Hè. Ze hebben mij gehaald, ze zullen u haten. Dat zijn de kenmerken van de wedergeboorte. Dat zijn de kenmerken des geloofs. De gevolgen daarvan bedoel ik. Ze hebben mijn woorden bewaard, ze zullen ook uw woorden bewaren om ermee te gaan lasteren. Ze zullen je naar het leven staan. En je een kind van God bent, het verdraagt de duivel niet. Word je toch kinderen. Ook kleine kinderen kunnen een kind van God zijn. Moet je echt niet denken dat dat alleen maar voor grote mensen is weggelegd. Nou, dan. Maar dan krijg je wel last van je zonde. Hè? Voordat je wedergeboren wordt. Hè? Bindt God, bindt de Heilige Geest die last op. Hè? Die heb je nooit gevoeld. Je hebt het altijd. Hè? Je hebt altijd met plezier gespeeld. En je werd weer wakker. Hè? Alsof God niet bestond. Hè? Je hebt vorige nacht wel gebeden. Heere, bewaar ons. Maar je meent er natuurlijk niks van. Want je denkt dat, het, hè, dat je weer wakker wordt. Hè? Wees maar eerlijk. Maar als je een kind van God. Als je in dat stuk der ellende verkeert. Laat ik het zo eens zeggen. Nou, toen dorst ik niet te gaan slapen. Toen kwam er een dag, toen dorst ik niet te gaan slapen. Toen was ik bevreesd om in de hel te ontwaken. Dat zal toch wat zijn? Zal toch wat zijn, kinderen? Hoe word ik van de hel verlost? Dan word je er nooit van verlost. Dat was niet mijn strijd, om van de hel verlost te worden. Nou, hoe word ik ooit met God verzoend? Tegenwoordig zeggen ze, ja, hoe kan ik in Christus geloven? Ja, je hebt gezondigd. Je bent een zondaar. Je bent een goddeloze. Ja, daardoor weet je het nog niet, hoor. Ik kan het wel 10.000 keer zeggen, maar daardoor weet je het niet. Nee. Dat woord zegt het ons, hè, dat we het zijn. Maar we liggen al verloren in Adam. En het ongeloof, al blijf je in ongeloof, dat maakt je dubbel verdoemelijk. Ook het aanbod van genade maakt je dubbel verdoemelijk. Want er is geen mens die het aanneemt. Dacht je dat een mens het aanneemt zonder de schenking? Dacht je dat? Dat is ook een duivelse leer. Dus u zegt, ik moet wachten totdat het me geschonken wordt. Een mens die kan er niet op wachten. Een mens wacht nooit op God. Hij loopt God voorbij als een hoogmoedige haan. Dus dat wachten, dat is een mens niet gegeven. Een natuurlijk mens, die wacht nergens op. Echt niet. Wachten op God, dat is een genadekenmerk. Dat is een geloofskenmerk. Wacht op de Heer. Zijt sterk, hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heer. Dat is alleen Gods volk gegeven. De genade die wacht op de genade. Wat zou dat een jaloezie in je hart moeten afdrukken? Hè? Dat je wensen zou, dat je op de genade zou kunnen wachten. Want als dat mogelijk was. Als het mogelijk was dat je de hele wereld zou rondkruipen om genade, dan zou je doen. Dan zou je doen. Want de mens wil er alles voor werken. En als hij wachten als een werk aanmerkt, dan zou je er ook op wachten. Maar dat wachten is niet uit het evangelie. Nee, dus niet door het geloof. Een wettisch wachten bestaat niet. Dan ben je toch aan het werk. Ook al wacht je. Maar die mensen die missen de trein. Als een oude mens wacht op genade. God wacht Christus zegt, ik zal wachten om genadig te zijn. Hij is het, die wacht, die grote wachter, die nooit sluimert of slaapt. Wanneer dan, prediker? Als je je laatste adem mag uitblazen in het werkverbond. Om eeuwig in God te ademen in dat genadeverbond. Dat is een werk Gods. U zegt, hoe kan ik er toe geraken? Hij wacht om genadig te zijn. Een andere evangelie heb ik niet. Dus u zegt, God moet eraan te pas. Ja, God moet eraan te pas komen. Ja. Dat kun je natuurlijk heel je leven zeggen. En toch met een wens, met een heimelijke wens. Dat je, hè, want een mens doet er niks. Doet alles eraan om God uit handen te blijven. Ik weet het uit mijn eigen leven, mensen. Dan kun je eigen krom leggen. Dan kun je biddend krom leggen. Dan kun je dit doen en dat doen. Kerk zus, kerk zo. Mens doet er alles aan om God uit handen te blijven. Totdat het gebod komt. U zegt, moet ik dan daarop wachten? Nou, Paulus heeft er niet op gewacht. Het gebod diende zich onvoorwaardelijk aan. En dat wordt in elke prediking dient het gebod zich onvoorwaardelijk aan. He, want die roeping komt tot een ieder. In of uitwendig, maakt niet uit. Dat is dezelfde roeping. Ja. Dat eeuwige wonder. Kijk, ik preek u geen rekensom om tot het geloof te komen. Want dat leert Gods woord niet. Gods woord leert geen rekensom. Nee. God weet wie die roept. En die geroepen worden met een inwendig krachtdadige roeping. He? Komt ter bruiloft. Ja, dat wordt zo'n wonder, geliefde. En dan wordt het nog een groter wonder dat die deur open gaat. Want die wijze maagden hebben veel de dwaze maagden ingeleefd. Denk er goed aan. Ik heb u net gezegd, Jacob gaat Ezo inleven. En David gaat Saul inleven. David kende wel Saul, maar Saul kende David ten diepste niet. Dus net met Ezo. Ezo had veel door de wet verzameld. En Jacob had alles door genade verkregen. Je hebt de overhand verkregen. Dat is Christus. Christus is mijn overhand. Hè? Die breekt door alles heen. Die breekt door de zonde heen. Hè? Hij vernietigt de zonde. Hij vergeeft de zonde. Hij vernietigt de zonde. Hè? Want daarvoor is hij gestorven. Daarvoor is hij, er staat in de 12 artikelen, nedergedaald ter helle. Hij is niet in de hel geweest. Nedergedaald ter helle. Want toen hij met de zonde werd geconfronteerd, dat was voor Christus de hel. Kun je dat vatten, geliefde? Want hij had een onzondige, reine ziel. Hij was tot zonde gemaakt. Maar hij heeft nog nooit geen zonde gekend, nog gedaan. Hij kon er zelfs niet aan denken. Hij was zondeloos. De zoon des mensen. Die wordt u gepredikt. Tot zonde gemaakt. In het graf nedergedaald. Begraven. Gestorven en begraven. En ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige vaders. Van waar ik komen zal om te oordelen. De levende en de doden. Is u deze koning al dierbaar geworden, geliefde? En dat kan alleen maar door het geloof. De worsteling om tot het geloof te geraken. Maar dat moet niet je worsteling zijn. Dat moet niet je worsteling zijn. Hoe kom ik ooit weg? Mijn zielen door, ziet gij uw lot. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hier wordt het u gepredikt. Hè? Hier wordt het u gepredikt. En zijn hoofd buigende gaf de geest. Ja. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met de speer. En terstond kwam er bloed en water uit. Hè? Hij heeft zijn water uitgestort. Zijn leven uitgestort. Zijn ziel uitgestort. Op wat? Op ter dood veroordeelde misdadigers. Als je in die fontein Jacobs, die fontein Davids, daar heb je nou de fontein. Er is een fontein geopend voor de ongerechtigheid van het huis van David. Hier heb je een fontein. Bloed en water. Tot vergeving der zonde en tot verdelging der zonde. De kracht van het bloed verdelgt de zonde. En tot wedergeboorte. Wedergeboorte, engere en ruimere zin. Hè, want het wedergeboorte wordt ook met het bad wedergeboorte. Het bad van wedergeboorte is de afwassing der zonde. Hè, dat ziet meer op de ondergaan van de oude mens. Die oude mens sterft. Hè, door de dood. Wij zijn met de dood van Christus gedoopt in zijn dood. Dan kom je niet meer uit het water op als diezelfde mens, maar als een vernieuwd mens. Hè?
Daar ziet de doop op. Het badwater van vernieuwing. Ofwel de inwoning van de Heilige Geest.
Want daar heb ik nou geliefde. Op grond van de vergeving der zonde. Op grond van Pasen met het Pinksteren. Vat je dat? Op grond van de vergeving der zonde komt de Heilige Geest in ons wonen. En dat bepaalde je eigen leven niet meer. Gelukkig, hè? Gelukkig. Want die door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Daar is Christus de oorzaak van. Want zijn hoofdbuigende gaf de Geest. Voor geestelozen. Voor goddelozen. Voor criminelen. Voor die zich in de zonde hebben uitgeleefd. En die niet meer weten waar ze het zoeken kunnen. En waar ze het zoeken moeten. Hier. Bij het kruis van Golgotha. En zijn hoofdbuigende gaf de Geest. Hier bij het kruis van Golgotha. Een fontein geopend voor de ongerechtigheid van het huis van David. En die fontein blijft geopend, geliefde. Want dat eenmaal gestorte bloed. Dat eenmaal gestorte harte water. Dat is als een fontein. Die nooit meer stopt. Totdat de laatste zal zijn binnengebracht. Ja. En daar leeft Gods volk van. Want Gods volk verkeert dikwijls onder die fontein. Zo niet altijd. Omdat ze leven van die vernieuwde vergeving der zonde. Niet op een Romeinse manier. Maar omdat ze leven uit het offer van Christus. Dat offer. Ze werden met dagelijks mannen verzadigd. De mensen hadden dit brood alleen niet leven. Maar bij alle woord wat uit de mond Gods. Niet alleen de woorden. Gods woord is een daad. Dat woord der waarheid, dat zijn daden. En God bedient zijn volk met daden. God bedient zijn volk met dagelijks manna. Met een hoofdletter. Dat is Christus. Ze worden dagelijks begenadigd. En dat brengt zoveel berouw, mijn geliefde, die genade. Dan komt Gods volk ook niet meer bovenuit geweend. Ze komen niet boven Petrus uitgeweend. Nou, het is een wonder dat ze niet als een Judas openbaar gekomen zijn. Dat is een wonder. Dat is wat voor Gods volk. Want ze zeggen, heren, wat dat Judas vlees wat ik omdraag, kun je ook de duivel niet meer de schuld geven. Nee, dan word je onvoorwaardelijk. En voor die onvoorwaardelijke doden zonde heeft Christus zijn bloed voor gestort. Want die zijn door Gods geest onvoorwaardelijk gemaakt. Door de wet verdoemd. Door de wet gedood. Want het einde van de wet is Christus tot rechtvaardigheid. En iegelijk die gelooft. Amen. Heere, goede vrijdag. We kunnen het niet in woorden spellen. Omdat we de betekenis ervan niet in twee woorden kunnen zeggen. Het heeft zo'n ontzaglijke inhoudelijke lading. Die dood van Christus. Want dat is de reinigmaking van uw volk. De wegneming der zonde. Heren. Woorden schieten hier tekort. Dat wonder. Wat gij uw volk geeft. Waar gij uw volk inzet. Waardoor ze het moeten aannemen. Want hij is van Israëls God gegeven. Kunnen we het niet meer weigeren. We zijn alleen maar met het Lam tevreden. Heere, verheerlijk uw naam en kracht. Breidt uw koninkrijk nog uit. Onder jong en oud. Onder vroom en goddeloos. Omdat vrome goddeloos mochten worden. En goddeloze vroom in Christus. Dit is de ware godsdienst. Hij alleen. Hij alles. Hij eeuwig. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van Psalm 30 en daarvan het 8e zangvers. Psalm 30. Gij hebt mij weeklacht en geschreid. Nou, er wordt wat afgeweend en geschreid, geliefde. Ook na ontvangen genade, want dan wenen ze om de gemeenschap van Christus. Verandert in een blijde rij. Daar heb je de vrijmaking van Christus. Mijn zak ontbonden. Die banden van de duivel en van de zonde. Ontbonden. Mij weer met vreugd om God, opdat mijn eer niet zwijgt. Zo klim uw lof naar boven. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Psalm 30 en daarvan het 8e zijn.
Hey, God.
Troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.